Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag heb ik Job Schoenmakers te gast in mijn podcast. En we hebben weer eens een live opname, want we zijn vandaag op mijn praktijklocatie hier in Eurmond. Job is de eerste man die lid werd van mijn holistische gezondheidsplatform. En het holistische gezondheidsplatform is het platform waarin we allemaal met eenzelfde missie hebben. En dat is eigenlijk anderen inspireren en ons ondersteunen in hun eigen reis naar de gezondste versie van zichzelf. Ik hoop eigenlijk dat er nog heel veel mannen zeg maar, zich gaan aansluiten. Want veel vrouwen werken natuurlijk in de gezondheidszorg en... Ik geloof wel heel erg in dat mannen ook heel veel moois te bieden hebben. Dus welkom Job. Job, je bent voedingscoach, ademcoach. En jij werkt ook met trainen met de kou.
Ja.
IJsbaden eigenlijk.
De Wim Hof methode, ja.
Klopt. Met de Wim Hof methode. Ja, je gaat er dadelijk waarschijnlijk alles over vertellen. Maar misschien wil je eerst je voorstellen.
Ja, zeker. En allereerst dankjewel dat ik hier mag komen, dat ik hier in de podcast mag zijn. En dat als eerste man, dus zeker ook een uitnodiging dat er meer mannen zich mogen aansluiten. Want ik denk dat, dat het niet alleen voor vrouwen is. En ik merk dat er steeds meer interesse is. Maar ik ben Job Schoenmakers. Ik woon nu een jaar of vijf in Sittard. Samen met mijn vriendin, nu verloofde. En ons kat, Link. En ben ik sinds best wat jaren nu bezig met gezondheid. En eerst was dat vanuit een... eigen interesse vanuit eigenlijk een soort wens van dat ik voor mezelf wilde, dat ik gezonder wilde zijn, dat ik gezonder in het leven wilde staan. Want ik was voor die gezondheid was ik nog eerst vliegtuigmonteur. Vliegtuigmonteur, ja.
Wauw, wat gaaf. Dan zit je natuurlijk tegenover iemand die helemaal gek is op vliegen.
Ja, precies. Ja, dus ik wist precies hoe een vliegtuig in elkaar zat en hoe het onderhoud werkte. Maar eigenlijk... was ik nog niet helemaal zeker van wat wil ik nu met mijn leven? Wat is nu echt wat ik moet doen? Want op die leeftijd, toen ik ging kiezen, was het bij 16. Dan ga dan maar een soort kiezen wat je voor de rest van je leven wil. Dat ik dacht dat ik dat moment moest kiezen. Maar eigenlijk door de jaren heen merkte ik dat ik steeds meer interesse kreeg voor gezondheid. Voor gezonde leefstijl. De Wim Hof methode kwam toen op mijn pad. En eigenlijk heeft dat steeds wel op de achtergrond gezeten. Maar omdat ik het voor mezelf nog niet helemaal duidelijk had en dat ik zelf nog heel veel vragen had, had ik ook niet zoiets van, daar wil ik meteen wat mee. Maar toen ik begin met de vliegtuigopleiding af had en nog een jaar in Amsterdam had gestudeerd, dan dacht ik van, nu is het tijd om echt wat anders te doen en meer voor mezelf te kiezen. Want eigenlijk die keuze achteraf was ook meer vanuit vanuit andere wensen, vanuit niet precies van wat ik nu zelf wilde, maar meer het gevoel dat ik maar iets moest kiezen.
Ja.
En daarna ging ik nakijken van wat wil ik nu zelf. En toen kwam ik erachter dat het is meer mensen helpen. Kijken wat kun je allemaal met gezondheid. En eigenlijk om veel breder te kijken.
Ja, je hebt waarschijnlijk ook echt gekeken naar wat maakt je gelukkig. En waar haal je die voldoening uit, zeg maar, voor de rest van je leven. En schijnbaar voelde je dat niet bij de vliegtuig... Techniek nee. Of vliegtuigbouw.
Precies, ja. En ik heb er ook gewoon heel veel uit geleerd. En zeker niet weggegooid. Wat sommige mensen wel eens denken. Ik denk dat ik het allemaal nodig heb gehad. Maar uiteindelijk, dat die keuze... Dat ik eigenlijk ook... Of die switch heb gemaakt, die keuze voor mezelf. Dat ook een belangrijke stap was in mijn leven. Dat ik op een gegeven moment ook voor mezelf koos. En dat ik toen meer erachter kwam van... Eigenlijk zit mijn drive veel meer bij het stukje gezondheid. Andere mensen helpen. Mm-hmm. En dat merkte ik ook in dat ik... ik dat creatieve stuk een beetje weg had geduwd. Want bij vliegtuigonderhouden heb je meer een manual nodig. En je ziet precies van stap 1 tot 100 wat je moet doen. Maar bij dat stukje gezonde leefstijl. Daar is het veel meer kijken van wat is voor iemand belangrijk. En daar merkte ik ook dat ik juist goed in was. Om te kijken van wie is die persoon en wat is voor diegene belangrijk. En niet zozeer van dit is gezond voor iedereen en dit is ongezond voor iedereen. Want iedereen zit anders in elkaar. En dat vind ik gewoon heel interessant. En daar merk ik ook dat daarmee mijn drive zit. Daar krijg ik energie van. Mm-hmm. Dus op die manier ben ik eigenlijk van een stukje heel technisch, theoretisch naar meer een stukje holistisch gegaan. En veel meer richting de gezondheid.
Ja, mooi. En was je op dat moment zelf ook met je eigen gezondheid misschien aan het struggelen? Dat je daardoor ook meer geïnteresseerd raakte in gezondheid?
Ja precies eigenlijk. Door die eigen struggle en door eigenlijk te ervaren hoe lastig het eigenlijk is. Welke informatie klopt nou? Hoe zie ik de bomen door het bos eigenlijk? Mm-hmm. En hoe kan ik dat voor mezelf toepassen? Dus ik merkte wel dat ik door op een gegeven moment daarin te duiken met documentaires, boeken, studies, dat ik wel een beeld kreeg, er is veel meer mogelijk. Er is veel meer. En ik zag ook dat er eigenlijk ook veel meer was op het stukje van gezondheid wat we niet zomaar op school kregen geleerd. Mm. Dat er mensen zijn die hun zelfherstellend vermogen aanzetten. Dat mensen die ziek zijn ook weer gewoon gezond kunnen zijn en dat ze dat in balans kunnen krijgen. En ik had vanuit vroeger ook een beeld van als je eenmaal ziek bent, dan kun je er soms niks meer aan doen. Mm. Terwijl ik nu zie dat we er veel meer aan kunnen doen. En door daarin te duiken eigenlijk en voor mezelf ook steeds meer vertrouwen erin te krijgen, lukte het uiteindelijk ook. Mm. En dat was niet van de een op de andere dag. Dat was van alles uitproberen, van alles gewoon bekijken. En wel met die open mindset van misschien is het wat voor me.
Ja.
En uiteindelijk vond ik daar ook een weg in en kon ik daar ook mijn balans in vinden.
Ja, mooi hoe je dat beschrijft. Ja. En ook mooi hoe je net aangaf van hè, je zag door de bomen het bos niet meer. En dat is eigenlijk hoe ik het bij mezelf ook ervaren heb. Omdat er in onze gezondheidszorg of wereld eigenlijk zo ontzettend veel aanbod is. Er zijn zo ontzettend veel verschillende therapieën of coachingstrajecten of wat voor of iets dergelijks. En dat was voor mij natuurlijk de reden om het holistische gezondheidsplatform op te richten. Waarin je eigenlijk alle kennis met elkaar kunt bundelen. Zodat je één plek hebt waar alles op staat. Waar je alle therapeuten en coaches op kunt vinden. Zodat als je als klant zeg maar ergens mee loopt of ergens last van hebt. Dat je dan op één plek kunt zijn om te kijken van welke therapeut of coach spreekt mij het meeste aan. En waar kan ik terecht zeg maar in welke provincie. Dus ik vind het wel mooi dat dat we daarin ook die overlap hebben zeg maar. Dat jij daarin vanuit jouw tak zeg maar. Ja, eigenlijk in begonnen bent. En ik herken dat en ik hoor dat gewoon steeds vaker terug natuurlijk. Ja.
Ja mooi dat je dat eigenlijk iedereen zijn eigen specialiteit heeft. Maar toch zijn we ook wel heel generalistisch bezig. En uiteindelijk merk ik ook aan mensen dat we dat het ook heel veel overlap heeft. En dat is ook denk ik wel mooi. Dat we dezelfde struggles ook wel ervaren hebben. Ja. En die ervaring, dat brengt je gewoon vaak nog meer een innerlijke drive.
Ja, en ik denk ook samen komen we verder. Hè? Want iedere persoon is natuurlijk uniek. Maar dat geldt ook voor onze klanten. Daarin is ook iedereen uniek. En iedereen heeft weer iets unieks nodig. Je zei net al, hè? Dus, je hebt niet één pakje met tips voor iedereen. Want iedereen heeft iets anders nodig. Hè? Dus je kunt niet zeggen van iedereen moet veganistisch gaan eten. Iedereen moet geen vlees meer eten, iemand moet dit doen. Nee, want het is per persoon heel erg verschillend. En jij kijkt ook heel erg gericht op het individu, wat ik zo hoorde. Je verhaal.
Ja. Zeker. Dat is denk ik gewoon heel belangrijk. En niet proberen voor die anderen in te vullen. Ook al heb je soms een idee van, dit zou zo goed zijn voor iemand. Mm-hmm. Maar als iemand er niet klaar voor is en iemand niet daar niet open voor staat, dan kun je van alles roepen, maar dan zal dat ook niet binnenkomen. Mm-hmm. Dus het is vaak denk ik een bewustwording. Mensen bewust maken, een zaadje planten. En als mensen er op een gegeven moment klaar voor zijn, dan zullen ze zelf inzien wat voor hen werkt.
Ja. En ben je met iets specifieks qua voeding of ademwerk of het ijsbaden, zeg maar, ben je met een van die drie dingen als eerste in aanmerking gekomen en heb je je daarin verder verdiept en gespecialiseerd? Of was het eigenlijk alles tegelijk?
Ja, ik denk het eerste dat ik er zo mee bezig was met van die facetten die je net zei, is wel de Wim Hof methode, dat ik er enthousiast van werd. En dat was eigenlijk een hele tijd geleden, een jaar of 10 was ik, waren we op skivakantie en toen hadden mijn ouders het erover. En vrienden van mijn ouders. En toen zeiden ze van, zo'n man die kan bijna 2 uur in de ijs zitten, die heeft het niet koud. Dus was hij nog een beetje bekend als de circusartiest.
Ja.
Toen was dat onderzoek was nog allemaal niet bekend. Maar het heeft wel iets bij mij gedaan, waardoor ik dacht van, ja, wat hij doet, dat doet iets met me. Dat heeft me wel, dat bleef wel hangen. Maar op een gegeven moment ook jaren overeengegaan dat ik er niet mee bezig was. Op een gegeven moment toen ik zelf weer met die gezondheid bezig was, met mijn eigen struggles eigenlijk, toen kwam dat ook weer op mijn pad. En toen ben ik weer mee aan de slag gegaan met koud douchen, ademhalingsoefeningen proberen. Maar ja, eigenlijk nu leg ik mensen uit hoe dat werkt en hoe je dat kan, die ademhalingsoefeningen kan toepassen. Maar toen was ik gewoon maar wat aan het proberen, een filmpje opzetten. En dan is het ook maar gewoon proberen en uiteindelijk weet je ook niet of het werkt. En ik denk dat het gewoon heel goed kan zijn om er gewoon met verschillende dingen mee aan de slag te gaan. Niet alleen maar over te lezen, maar echt gewoon te doen. En dan kom je er wel achter wat werkt voor jou. En soms is het gewoon fijn om even naar iemand te gaan die jou daarmee kan helpen. Dat die eigenlijk al die specialisatie, dat expertise daarin in kan helpen.
En wat heb je gemerkt nadat je begonnen bent met koude training bij je eigen gezondheid?
Ja, ik merkte dat ik wel het gewoon interessant vond om gewoon die uitdaging aan te gaan. Dus vanaf, dat zit denk ik wel in me dat ik gewoon leuk vind om extreme dingen te doen. Dus ik merkte met skiën bijvoorbeeld, maar daar ook die kou in. En als er een meer koud meertje was, dan vond ik het gewoon leuk om daarin te gaan. En toen ik hoorde dat dat ook nog eens goed voor je was en dat volwassen man dat deed, die er ook nog helemaal overtuigd van was dat veel voor ons kon doen, dacht van nu heb ik nog meer bevestiging eigenlijk wat ik toen vooral nodig had om dat ook te kunnen doen en dat gewoon te mogen doen. En de ademhaling die heeft me denk ik nog wel het meeste gebracht. En dat was vooral omdat ik dan, als ik bijvoorbeeld veel in mijn hoofd zat, veel in het piekeren was, eigenlijk een soort ruis merkte in mijn hoofd, dat ik op die momenten eigenlijk de ademhalingsoefeningen toepaste. Dus die actieve ademhaling. En dat zorgde gewoon heel erg voor dat ik een soort rust kreeg. Dat ik eigenlijk eventjes die ruis uit kon zetten en op dat moment weer gewoon rustig over dingen kon nadenken. Dus alsof er 100 dingen aanstonden en op een gegeven moment eventjes mijn lichaam activeren, maar dan eigenlijk een stapje terug doen. Waardoor ik rustiger weer naar andere momenten of andere gedachten kan kijken.
Ik kreeg een kriebel in mijn keel.
Neem een slokje thee.
Dat is altijd typisch, hè? Bij een podcast aan het opnemen en dan gaat ineens je keel raar doen. Ja, is dat dan ook de Wim Hof ademhaling waar we het dan over hebben? Die jij,
daar was ik toen ook mee begonnen eigenlijk. Toen wist ik nog niet zoveel van soorten ademhalingsoefeningen en wat je allemaal mee kon. Maar die ademhaling, die actieve ademhalingsoefening, echt de Wim Hof Method basisademhaling, die bracht me toen heel veel. En daar ben ik gewoon veel mee gaan experimenteren. De ene keer doe je hem wat actiever, de ene keer wat rustiger. En ik merkte ook dat het soms juist die keren waren dat ik echt de rust ervoor nam en gewoon met een rustig gevoel de ademhalingsoefening begon. Dat die me dan heel veel bracht. Dat het niet per se gaat om zo snel mogelijk, zo actief mogelijk te ademen. Maar juist soms eventjes een stapje terug doen. Even een momentje ook pakken dat je het echt met aandacht doet. En dan gaf het me ook wel eens inzichten en een andere kijk op dingen.
Wat mooi. Ja, mooi. En pas je die dan nog vaak toe, die ademhalingsmethode?
Ja, zeker zelf gebruik ik hem wel een aantal keer per week.
Wauw.
Dus ik heb niet dat ik hem nu bijvoorbeeld elke ochtend doe of elke avond. Maar ik pas het nu wel 3-4 keer per week toe. Ook wel eens tijden gehad dat ik hem echt gewoon dagelijks deed. Mm-hmm. Vooral naar de opleiding toe. En ik begeleid nu mensen wekelijks met dit soort ademhalingsoefeningen.
Wat goed.
En in mijn workshops.
Ja. Ja, vertel eens wat meer over je workshops die je doet.
Ja, zeker. Ik geef nu sinds bijna 3 jaar Wim Hof Method workshops. Mm-hmm. Ik noem het Hormesis workshops. En daar is de Wim Hof Method wel een rode lijn en een rode draad in. En daar ga ik eigenlijk met mensen aan de slag met ademhaling, met koude training en ook een stukje mindset. En eigenlijk, ook wel in mijn bedrijf verstaan, een stukje controle vinden over je eigen gezondheid. Want we willen vaak de controle hebben wat buiten ons gebeurt. En daar zijn we soms heel goed in dingen wegnemen die ons stress geven. In dingen voorbereiden, dingen analyseren. Maar uiteindelijk komen er toch wel dingen op je pad. En dat wil ik mensen laten ervaren, dat laat ik mensen ervaren in een workshop. Hoe reageert zo'n lichaam als er stress op je pad komt? En hoe je daarop reageert, dat kunnen we beïnvloeden. Daar kunnen we wat mee. En zo'n ademhalingsoefening en koude training, dat zorgt er eigenlijk voor dat we eigenlijk heel bewust gaan trainen hoe we op die stress reageren. Mm-hmm. Dus het is niet zozeer dat we die kou alleen maar een koude challenge is, van we gaan die kou en dat is het. We gaan eigenlijk een hele extreme vorm van stress, een hele ja, duidelijke uitdaging gaan we in. En dan gaan we kijken van hoe gaan ons lichaam daarop reageren. En als we het ook wel met aandacht doen. Dus echt van tevoren een intentie zetten. Wat bijvoorbeeld is, ik wil gewoon bewuster zijn hoe mijn lichaam reageert. Ik wil bewuster zijn wat mijn reactie is in een stresssituatie. Ja, dan komen sommigen erachter dat je juist in zo'n ijsbad misschien wil vluchten als eerste instantie. Ja. Maar door die voorbereiding te doen, door die ademhaling te doen, door die mindset te trainen, merk je van, als ik vertrouw op mijn lichaam, dan kan ik ontspannen in zo'n situatie. En als je dan kan ontspannen, en eigenlijk dat gebeurt soms na een minuut, soms na anderhalf minuut, soms na 2 minuten, en dan zie je dat mensen echt heel anders in zo'n ijsbad zitten. En die kou die is nog steeds aanwezig.
Ja.
Dus het is niet zo dat die stress helemaal is veranderd. Ja. Want dat ijsbad is nog steeds
koud,
ja, 1 of 2 graden, soms nog kouder.
Ja.
Maar jouw lichaam is wel eigenlijk 180 graden gedraaid. Je kunt weer gewoon rustig het gesprek aangaan. Mensen die schieten wel eens in de lach en ontlading komt eraan. Dus je ziet dat als je er bewust mee omgaat, dat die stress ook afneemt. Want als je onbewust een stresssituatie ingaat, kan het ook zijn dat die zich steeds blijft herhalen. Mm-hmm. En dan blijf je in die stress zitten.
En dat gebeurt in het dagelijks leven dan dus ook.
Ja.
En dan zie je dus ook hoe mensen in het dagelijks leven, zeg maar, omgaan met stress. Hè? Of ze dan inderdaad vechten, vluchten of bevriezen of dissociëren natuurlijk. Ja.
Ja, die primaire behoefte of acties eigenlijk. Dat vluchten, bevriezen, vechten, dat zie je ook in zo'n ijsbad gebeuren. En die een die sluit de ogen en die keert helemaal naar binnen. Dus meer die vriesreactie en gewoon echt naar binnen keren. En iemand anders die doet zijn ogen wijd open en die... Je ziet gewoon, die is helemaal klaar om wat te gaan doen. Ja. Maar toch, ja, eigenlijk ook wel mooi om te zien dat de meeste mensen erin blijven. Bijna niemand gaat meteen eruit. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Dus daarom probeer ik daar ook niet te veel in te sturen. En meteen te zeggen van, ga nu op je adem letten. Ga hier aan denken, want dan zit je weer in het hoofd. Mm-hmm. En de bedoeling is juist om even uit dat hoofd te komen en te voelen wat er gebeurt in je lichaam. En dat is soms lastig.
Ja, ik wou net zeggen, is al moeilijk genoeg voor veel mensen.
Ja.
Ja, om vanuit dat hoofd naar dat lijf te komen.
Ja.
Ja.
Want dat is ook hoe de maatschappij wel een beetje ingericht is. Heel veel vanuit het hoofd doen.
Ja.
Heel veel kantoorwerk.
Ja.
Heel veel vanuit het hoofd doen. Terwijl dat is maar een klein deel van ons lichaam. Er gaat wel veel energie naartoe.
Ja.
Maar we hebben veel meer dan dat. En hoe meer we dat gaan voelen, hoe meer we ook bewust zijn van wat er nog meer gebeurt. En hoe sneller we ook opmerken als er stress is. Mm-hmm. Die stress die begint niet altijd in je hoofd. Die begint soms in andere organen of delen van je lichaam. En hoe sneller je dat eigenlijk opmerkt, hoe makkelijker je ook kan voelen wanneer je even een rustmomentje kunt gebruiken.
Yeah.
En daar komt die ademhaling weer heel goed bij kijken.
Ja, en die kan je dan ook meteen inzetten.
Ja.
Ja, mooi.
Dus je hebt die aan de ene kant die actieve ademhaling die je dan kan toepassen om dat lichaam echt te activeren. Maar ook gewoon een hele simpele ademhaling. Gewoon hoe we nu ademen. Gewoon een rustige neusademhaling. Die, als je die rustig is, dan kan die ook voor zorgen dat je lichaam weer kan ontspannen. Want als dat lichaam actief is, terwijl je gewoon eigenlijk rustig zit, dan wil je dat het lichaam gaat ontspannen. En dan kan je gewoon eventjes bewust zijn van die ademhaling. Je gaat hem wat vertragen, gaat vanzelf je hartslag naar beneden.
Ja.
En op die manier kun je eigenlijk elementen van je ademhaling gebruiken om je lichaam in een andere staat van zijn te krijgen.
Ja. Maar en dus aan je gezondheid te werken daarmee.
Precies, maar daar weet je ook
Ik weet daar ook heel veel van.
Je bent er ook dagelijks mee bezig.
Ja, maar ik vind het gewoon heel interessant om ook vanuit anderen te horen hoe zij natuurlijk met ademwerk werken, hoe zij met koude training werken en met mindset training. Ik pas er natuurlijk allemaal ook wel meer bewuster toe. Het heeft mijn leven en mijn gezondheid ook dermate verbeterd de afgelopen jaren. Bij mij is het vaak dat ik het consequent moet blijven volhouden om het te doen, zeg maar. Wat me dan soms terughaalt, zeg maar, in oude patronen.
Mm-hmm. Merk je dan dat het ook op een gegeven moment meer vanzelf gaat? Dat je er eerst heel met veel aandacht mee bezig bent en op een gegeven moment dat die ademhaling ook anders wordt?
Ja, qua ademhaling gaat het echt eigenlijk vanzelf. Hè? Dat als ik een gestrest moment heb of ik zit in de auto en er gebeuren wat dingen die niet fijn zijn, dan ga ik al bewuster langer uitblazen om toch even mezelf tot rust te brengen en te kalmeren. Dus dat zijn de dingen die wel wat meer bewust gaan. Maar het koude trainen bijvoorbeeld, daar moet ik echt specifiek mee bezig zijn, zeg maar. Ja. Ik hou helemaal niet van koud douchen, vind ik echt verschrikkelijk. Maar ik weet dat het ontzettend goed voor me is. Dus vanochtend stond ik ook weer onder de douche. Ik denk, toch even die koude kraan op het einde opendraaien. Maar dat moet ik dus bewust doen, omdat ik koud douchen niet fijn vind. Ik stap veel liever een ijsbad in of in een koud meer, als ik dat zo heb om de hoek, bij wijze van. Daar heb ik dan minder moeite mee en ik kan dan ook veel beter op mijn lichaam focussen. Maar die douchestralen, die vind ik niet prettig.
Dat is ook niet heel gek, want dat hoor ik ook vaker van mensen. En één, jij denkt er een ijsbad, dus je ziet het ijs drijven, dat is nog kouder. Dus dat zal wel nog extremer zijn, nog wel minder fijn. Maar juist heel veel mensen die ervaren die douche, omdat dat van voor komt, van achter. Ja. Ook omdat je de keuze hebt om het weer warmer te zetten, dat juist minder prettig is.
Ja, precies, dat is het. Hè. Je doet het jezelf dan op dat moment, ik weet niet, op een bepaalde manier aan. En als ik bij de wellness ben, daar hebben ze ook een ijsbad. En je hebt daar een meer, dat is natuurlijk in de winter nu ijskoud. Ik ben er toevallig deze week nog geweest. Weet je, je loopt gewoon het meer in, je zakt in het water, je let op je ademhaling en that's it. En dan voel ik daarna ook meteen de ontspanning in mijn lichaam treden. En ik krijg allemaal gelukshormonen. Ik zit dan ook te smilen en te lachen, hè, terwijl mensen me van de zijkant toekijken, die is gek geworden dat ze daar in het koude water zit. Maar het doet zo ontzettend veel met je. En bij mij is mijn immuunsysteem echt ontzettend verbeterd. Ik ben niet meer... ik was vroeger echt iedere maand... had ik een verkoudheid of een griep te pakken. En nu sinds 4 jaar is dat dus niet meer zo. Daar heb ik hooguit 1 keer per jaar of 1 keer per 1,5 jaar nog eens een griepje. Maar dat is natuurlijk voor mij wel een heel groot verschil als je dat iedere maand voorheen had.
Ja, zeker. Ja, dan als je dat merkt, wat voor verschil dat kan zijn. Ja, dat, en dan denken mensen wel eens van, het is extreem zo'n ijsbad. Je bent gek als je zo'n ijsbad doet, maar wat is gekker? Ja. En kijk, als we om ons heen kijken tegenwoordig met de industrie van de hele farmaceutische industrie, dan vind ik dat gek als jij meerdere medicijnen neemt. Ja. En ik zeg niet dat dat allemaal slecht is. Er zijn ook dingen die nodig kunnen zijn. Mm-hmm. En, of voor korte termijn. Maar uiteindelijk kijk je dan niet naar de kern. Zo'n pil is vaak niet het bij de bron aanpakken. En als je echt je immuunsysteem die gaat verbeteren, dan ben je echt bij de bron bezig van... Hoe kan je je lichaam eigenlijk op verschillende manieren versterken? Waardoor je ook anders reageert op een verkoudheid, griep of een virus.
Ja, en ons lichaam ruimt dat zelf op. Hè? En vaak is het bij mij dus heel duidelijk dat ik dan bijvoorbeeld een paar maanden heel erg over mijn grenzen ben gegaan. En dan krijg ik mijn griep. Ja, hè? Dan had ik dus ook kunnen bedenken, als ik wat meer in balans was geweest, meer rust had genomen die maanden daarvoor, had ik die griep waarschijnlijk niet gekregen. Dus eigenlijk gewoon ook vaak een signaal van, je moet leren luisteren naar je lichaam. Hè. Je bent verkeerd bezig geweest eigenlijk op dat moment. Mm. Of er zijn andere dingen geweest die gespeeld hebben of uit balans waren. Maar ja, ik vind het zelfherstellend vermogen natuurlijk echt fantastisch, sinds ik daar meer over... te weten ben gekomen.
Ja, dat, ik denk dat we dat soms nog onderschatten, hoe krachtig ons lichaam is. En dat ons lichaam in de kern wil gezond zijn.
Ja.
We willen niet ziek zijn. Dus vaak is het ook het balans wat niet in even, of dat we niet in balans zijn.
Ja.
En dat kan met verschillende dingen te maken zijn. Ons lichaam probeert ons wel gewoon veilig te houden.
Ja.
Alleen dat veilige is vaak op korte termijn. En dat op lange termijn dat... vind ons lichaam ook soms lastig, denk ik.
Ja.
Omdat we ook een hele andere maatschappij zitten dan waar ons lichaam 10.000 jaar geleden was.
Ja.
Terwijl ons DNA nog hetzelfde is.
Ja, precies.
Dus als wij een mailtje krijgen van iemand die we minder leuk vinden of wat we spannend vinden, dan kan dat diezelfde reactie al geven als zo'n beer die achter ons aanrent. En dan kunnen we al in die fight or flight of freeze modus komen. Ja. En dat, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is van hoe reageert ons lichaam op dingen? En hoe kunnen we daar ook dat balans vinden? Ja. Want het is niet erg om af en toe in die stressmodus te vliegen. En af en toe eventjes aan te staan.
Zolang je lichaam maar weet van hoe het weer eruit hoort te komen. En in onze maatschappij is dat volgens mij dat daar vaak het grote probleem wordt. Het lichaam gaat niet meer uit die fight, flight, freeze modus. Dus je blijft continu met een zenuwstelsel wat aanstaat eigenlijk over. En dat maakt natuurlijk dat mensen lang op de lange termijn chronisch ziek worden.
Ja, en dat begint niet bij een paar keer slecht slapen of een paar keer ongezond eten. Maar dat zijn die gewoontes die erin sluipen. Ja. En op een gegeven moment is dat zo gewoon en dan merk je dat na een hele tijd pas.
Ja. Zeg, nu hebben we het wel deed het over allemaal gezonde dingen die goed voor ons zijn. Hè? Maar we kennen natuurlijk allemaal dat we wel eens een cheat day hebben of een cheat food, van cheat food houden. Nu ben ik heel benieuwd. Wat is jouw cheat food?
Mijn cheat food. Meestal gebeurt dat wel in het weekend. Dan heb ik daar wat minder, dat ik met minder gezonde dingen altijd bezig ben. Maar dan lekkere pizza of een frietje of zo, dat gaat dan ook wel in. Ja. En dan vind ik dat ook prima. Ja. Want voor mijn idee heb ik wel het gevoel dat wel een balans is met voeding. En dat vind ik ook niet lastig om ongeveer 80% wel gezond te eten en gezond te leven. Ja. Dus dan ben ik er ook minder mee bezig. Terwijl ik er vroeger, toen ik er veel mee bezig was, toen dacht ik van ik moet alleen maar gezond doen. Mm-hmm. En dan had ik weer wat ongezonders voor mijn idee. En dan was ik er ook echt soms dagen mee bezig. Ja. Dus dat is wel
in je hoofd bedoel je dan? Dat je was je er dagelijks of dagenlang mee bezig?
Ja. En dat ik er echt gewoon een zak chips at. Omdat ik dan gewoon het gevoel had van ik heb honger. Dus dat ging dan ook echt op onbewust niveau. En dan kon ik niet op wilskracht zeggen van ik ga dat nu niet eten. Want op wilskracht is dat gewoon lastig vol te houden. En dan zat ik er wel een lange tijd mee. Mm-hmm. En die switch is wel, of nu merk ik er wel een groot verschil in dat ik er nu een stuk meer vrijheid in heb en dat ik er ook minder mee bezig ben.
Ja, ik denk vooral dat we daarin ons heel moeilijk maken. Hè? Dat we in ons hoofd bezig zijn met dit mag niet en dat is niet goed. En, en als je daar maar negatief over blijft denken, dan heb je eigenlijk dubbel op dat het niet helpt. Mm-hmm. He, dan straf je jezelf al door slecht te eten. Maar als je dan ook nog jezelf afstraft door slecht over te denken dat je slecht eet, dan krijg je het dubbel op.
Maken we van één probleem, maken we twee problemen.
Ja, precies. Ja. Ja.
En dat is soms lastig om uit dat spiraal te komen. En dat begint soms ook bij kleine veranderingen. En je wilt soms meteen grote stappen maken. Je gaat opeens heel anders eten, heel anders andere dingen doen. 3 keer naar de sportschool. 5 keer rennen in de week. En dat is soms ook fijn om eventjes dat lichaam anders te activeren. Maar soms is dat ook gewoon heel moeilijk om dat vol te houden. En die kleine dingen, die zijn vaak wat het grote verschil brengen op lange termijn.
Ja, precies.
Want die 1% op een heel jaar brengt je na een jaar op een hele andere, heel andere persoon.
Ja, precies. En het volhouden is dus key, hè? Wat ik net zeg, wat ik zelf het moeilijkst vind om te doen. Goed, hè? Ook wij therapeuten zijn mensen, dus...
precies, met dat koud douchen wat je bijvoorbeeld zei.
Ja.
Want sommige dingen, zoals ademhaling, dat gaat nu... Merk je dat veel meer vanzelf gaat, valt dat veel meer op. En dan zit het ook meer op onbewust niveau eigenlijk op wat je wil. Ja. En bij het koude douchen zit het nog meer op wel bewust van ik weet dat het goed voor me is... Maar het zit er ook nog niet zo ingeprint. Ja. En dat is ook wat ik merk met mensen die ik één op één begeleid. Op het begin ben je er heel veel mee bezig, maar dan is het nog zeg maar, op dat stukje bewust onbekwaam.
Ja.
Dus je wil er wel heel veel mee, maar je denkt er ook niet over na. Want 95% van wat we doen, denken, voelen, dat gaat onbewust.
Ja.
Dus dan is het ook logisch dat we daar niet de hele tijd aan denken. Maar als we op een gegeven moment dat een maand, soms 2 maanden, 3 maanden volhouden, dan gaat het op een gegeven moment op die automatische piloot. En dan sta je voor die douche. En dan doe je eigenlijk zonder dat je het door hebt, zet je die douche al op koud. Ja. En dan ga je letterlijk en figuurlijk die knop omzetten.
Ja, en dat is... letterlijk en figuurlijk. Die vind ik mooi. Ja, dat is een mooie beschrijving, zeg maar, van de doucheknop. En deze vind ik wel leuk. Die moet ik onthouden. Ja.
Ja, mooi.
Ja, mooi. Dankjewel dat je dit zo deelt. Ja. En je had het net over dat je workshops geeft. Zijn dat dan specifiek dan de ijsbadworkshops? Of, en je doet dan ook met ademhaling werken. Kun je jou inhuren voor een event? Of geef je dat standaard op locatie?
Ik heb thuis een soort praktijkruimte waar ik kleine workshops kan geven tot 5-6 personen. Mm-hmm. En dat geeft de ademsessies en de 1-op-1 begeleiding. En daarnaast geef ik ook workshops voor bedrijven. Mm-hmm. En dat zijn dan, is dat vaak op locatie, soms wat grotere groepen. Als een groep tot 15 is, dan doe ik dat alleen. En anders doe ik dat met een andere instructeur erbij. Mm-hmm. Maar eigenlijk heb ik dat wel op verschillende locaties gedaan. En op die manier kan het ook bij het bedrijf makkelijker. Is het wat toegankelijker. En dan hoeft het ook niet per se alleen maar in Sittard te zijn. Nee. Maar dan kan het ook door het hele land eigenlijk.
Ja, wat goed, wat leuk. Dus dan kunnen mensen jou inhuren voor een teamuitje of een teamdagje.
Ja, precies.
Ja, leuk. Ja. En je doet dan ook mensen 1-op-1 coachen, begeleiden. Heb je dan bepaalde trajecten of doe je dat echt op maat samenstellen met de klant, cliënt?
Ja, het wordt wel op maat afgestemd van wat de behoeftes zijn natuurlijk. Per keer gaan we ook kijken van wat is nu belangrijk, waar gaan we naartoe. En soms zijn dat niet de dingen waar de mensen als eerste instantie voor komen. Mm-hmm. Maar daarna gaan we eigenlijk vanuit een traject werken. Dat het niet zomaar per keer afstemmen is, maar wel bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. Dat zijn eigenlijk de trajecten die ik nu aanbied. Mm-hmm. En dan vanaf daar ook gewoon dat je gaat kijken wat is belangrijk voor diegene. Maar een groot onderdeel daarvan is ook de ademhalingsoefeningen en de koude training. Mm-hmm. En die zet ik dan in om ook te kijken van hoe gaan we met weerstand om. Omdat zo'n traject ingaan is al een hele grote stap voor mensen. Ja. Mensen moeten zich vertrouwd voelen, mensen moeten zich openstellen. En als ze uiteindelijk die stap zetten om echt aan zichzelf te werken, wat niet de makkelijke weg is, en om echt te willen gaan naar die nieuwe patronen, die nieuwe identiteit gaan, dan komt er gewoon heel veel weerstand op je pad. En als je daar zelf bewust mee omgaat, als je gewoon gaat ervaren, ik kan die weerstand aan, ik weet dat ik kan dat vertrouwen krijgen in moeilijke situaties, dan wordt het ook makkelijker om steeds die stappen aan te gaan. Mm-hmm. Want als we heel veel moeilijke dingen doen in ons leven, bewust, dan wordt het leven ook makkelijker. Ja. Als we alles uit de weg gaan, dan komen er dingen op ons pad en dan is het altijd een grote uitdaging.
Ja.
Dus ik denk dat we dat gewoon bewust doen. Bewust die douche af en toe zo koud zetten. Bewust eens iets doen wat je misschien wel spannend vindt. Zoals een podcast opnemen. Dan wordt het uiteindelijk altijd makkelijker.
Ja.
En soms is het ook gewoon doen en uiteindelijk daar vanaf daar leren en zien waar het je brengt. En ja, ook niet te veel vooruitdenken van wat er allemaal kan gebeuren. Want als je daar open voor staat, dan komen er zoveel mooie dingen op je pad.
Ja, dat vind ik ook heel mooi dat je dit zo benoemt. Hè? En eigenlijk herken ik dat natuurlijk. Ik ben ook iemand die heel graag uit mijn comfortzone gaat en nieuwe dingen aanpakt. De podcast was onder andere een van die dingen die ik knijterspannend vond. En soms nog, je hebt net gezien, omdat we nu opnemen, vond ik het ineens al veel spannender als hoe ik een aflevering tegenwoordig opneem. Maar als je dat steeds vaker en vaker doet, dan kan je veel makkelijker loslaten al die overtuigingen die we hebben daarover. En verwachtingen natuurlijk zelf vanuit jezelf, maar ook vanuit anderen. Dus ja, ik vind het echt super mooi dat je dat zo beschrijft. En je legt ook heel duidelijk en goed en rustig uit. Dat is ook heel prettig, vind ik zelf.
Dankjewel.
Ja.
Ja, dat is ook gewoon belangrijk. En wat je ook zegt met die overtuigingen, dat is ook iets waar ik in die trajecten vooral op begin naar kijk. Mm-hmm. Want dat zijn die dingen wat ons vaak tegenhouden. Van wat is dat stemmetje in ons hoofd? Wat zeg je dat tegen jezelf?
Ja.
Mag ik wel een bepaalde richting opgaan? Want vaak als mensen op een stukje gezondheid anders gaan leven, dan voelen ze ook aan hun omgeving dat je een beetje buiten de groep valt. Als jij anders gaat eten, dan hebben mensen daar vaak een mening over, een oordeel over. En dat merken die mensen weer. Dus soms is dat gewoon ook kijken van wat vind ik daarvan zelf? En mag ik ook gewoon die verandering maken?
Ja.
En kan dat ook gewoon op een neutrale manier?
Ja, ik moet dan altijd denken aan alcohol als dat verhaal komt. Omdat vroeger heb ik best wel veel alcohol gedronken, maar ik ben dat steeds meer gaan minderen. En tegenwoordig drink ik bijna niet meer. Maar de switch daarvan was heel moeilijk. Toen ik dus bij familie etens of zo zei, ik hoef geen drankje of ik drink niet meer. Ja, van werd je raar aangekeken. En dat hoorde ik ook van vrienden vaak terug. Als die dan stopten met alcohol, dan werden ze ook raar aangekeken. Terwijl dat een hele gezonde levensswitch is, zeg maar, die je maakt. Levensstijl switch, zeg je dat zo? Leefstijl switch, bedoel ik. Wordt het meteen afgekeurd omdat het zo genormaliseerd is geworden dat je een wijntje bij het eten doet of dat je een drankje drinkt. En dat geldt natuurlijk met allerlei dingen in onze gezondheidszorg. Hè? Als het niet wat wij mee hebben gekregen vanuit vroeger, vanuit onze ouders, vanuit school, wat je net al benoemde. Als daar gewoon al gepraktiseerd zou worden van bewegen is gezond, dit is gezond, grenzen aangeven is gezond, nee zeggen, dan zou dat veel meer leven. En nu zijn wij eigenlijk met in onze generatie heel erg het wiel opnieuw aan het uitvinden van hoe het eigenlijk hoort.
Ja.
Wil je gezonder oud worden, denk ik dan.
Nee, zeker. En dat zijn dingen wat zo normaal zijn in de maatschappij. Want we weten allemaal wel dat een appel en groente, dat gezond is.
Ja.
Maar de ongezondste dingen in de samenleving, de dingen die de meeste problemen geven, als je kijkt naar drugs bijvoorbeeld, dan is dat alcohol op nummer 1.
Ja.
En dat vindt iedereen heel normaal. En als je dat niet doet, dan krijg je vaak wel een reactie van mensen. Och, doe eens gezellig.
Ja.
Of wat vinden mensen? En als je dan ook nog van jezelf het idee hebt van ik moet gezellig zijn, dan is dat zo'n grote drempel.
Ja.
Dan is het niet zomaar, ik ga vanavond even niet drinken. Daar zit zoveel meer achter. En dat merkte ik zelf ook als ik wel eens een avond niet geen alcohol nam, dan was ik daar soms al mee bezig.
Ja.
En dan moet je soms daar in je schoenen staan.
Ja.
En dat ervaren en daar gewoon mensen over hebben, merk ik dat dat, dat makkelijker wordt. En ook nu vanmorgen had ik dan nog over dat, het, dat die reactie soms van mensen heel erg aanwezig is. Dat mensen daar toch altijd wat van vinden.
Ja.
Sommigen voelen dat als een soort bedreiging. Of vind je dan ook wat van mij dat ik dat niet drink, terwijl mensen daar juist heel neutraal in staan.
Ja.
En om, voor een hele andere reden doen.
Ja.
Maar dat weerhoudt het wel soms van om achter je eigen keuze te staan. Gewoon je eigen ding te doen.
Ja.
En dat is denk ik soms wel lastig. Van voor wie doe je het? Is dat, ga je dan wel drinken omdat dat makkelijker is? Want sommige keuzes eigenlijk wat niet gezond zijn, zijn soms wel de makkelijke keuzes.
Ja.
En die gezonde keuzes, ja, dat is soms
vergen
niet...
Vergen nog extra werk, ja.
Vergen nog extra werk. En is niet hetgene wat de meesten doen.
Nee, precies.
Ja. Ik heb dat zelf ook gemerkt toen ik begin met helemaal veganistisch ging eten. Dat dat ook wel iets was. Dat bijna niemand doet dat. Mm. En dat ga je dan ook wel merken. En mensen hebben dan heel snel een reactie van... Oh, is dat wel gezond? Van eet je dat nog? Mag je dit nog? Terwijl andersom wordt er juist die vraag nooit gesteld.
Nee, eet je wel vlees? Nee, andersom. Hoe zeg je het?
Ja, eet je wel vlees?
Ja, plus, precies. Dat wordt niet gevraagd op die manier. Ja.
Ja.
Ja. Ik wist niet dat je ook helemaal veganistisch was.
Ja.
Ja.
Ja, ook eigenlijk sinds... nu een jaar of 5, geloof ik.
Hmm.
En eigenlijk ook wel, toen ik daar veel mee bezig was... steeds meer eerst vanuit een gezondheidsaspect eigenlijk... als eerste instantie daarmee aan de slag gegaan. En dan vooral merkte ik, of dat las ik en daar ben ik over overtuigd van... hoe meer je eigenlijk onbewerkt natuurlijk gaat eten... hoe meer je lichaam ook echt gaat voeden in plaats van vullen.
Ja.
En daardoor kreeg ik daar steeds meer interesse voor. En uiteindelijk merk ik ook van ja, dit is gewoon een manier wat veel meer bij me past... en de manier hoe we tegenwoordig dat die producten krijgen, denk ik dat het ook wel een... is het voor mij gewoon een hele logische keuze geweest. En is het daar voor mij ook geen... vind ik het ook niet meer lastig.
Nee. Ja, na 5 jaar zit het er ook wel ingeslepen. Maar dan ben ik wel benieuwd. Ik heb 2 dames ook op het platform staan... die ook veganistisch leven... en ook als chef-kok bij retraits en dergelijke... Mm-hmm. Veganistisch koken. Ik heb met de ene al een podcast opgenomen. Ik ben benieuwd, heb je die geluisterd?
Ik heb hem toevallig voor de helft geluisterd. Ja.
Okay.
En ook, ik herkende heel veel erin.
Ja.
En ook hoe zij dat, dat pad in is gegaan en steeds meer daarin is gaan ontdekken. En dat was voor mezelf ook, ik vond het gewoon heel interessant om daar veel over op te zoeken. Dus voor mij was het nooit echt een struggle om te kijken van wat ik nu wel en niet kon eten. Omdat ik er heel veel mee bezig was, heb ik ook altijd het gevoel gehad dat ik gewoon gezond at. Ik merkte ook dat ik er juist meer energie van kreeg.
Mm.
Dus ik was ook nooit bezig met van welke tekorten ik kreeg.
Mm.
Ik had ook juist altijd het idee van met de risico's juist als je... dierlijke producten en bewerkte producten juist wel eet. Omdat ik daar juist de risico's van zag.
Ja.
Dus dat is wel...
Ik zei het toen ook al tegen Eva van de podcast, zeg maar. Dat ik zie dat zij zoveel energie heeft. En ik zie ook aan jou dat je heel veel energie hebt. Dan begin ik alweer meteen te denken... misschien zit er toch wel een kern van waarheid in. En zouden we dat veel meer mogen? Ik ben ook qua vlees eten al veel minder... als vroeger vlees gaan eten. En ik geloof er natuurlijk ook heel erg in dat dierlijke producten, of in ieder geval het vlees, heel erg bewerkt wordt. Dat er allerlei antibiotica en alles aan toegevoegd wordt. Of door die dieren allemaal dat krijgen. En ja, goed, dat is een hele andere discussie. Ja, precies. maar je kunt dat natuurlijk wel skippen door ander soorten dieren eventueel aan te schaffen ergens. Of producten in ieder geval. Maar ik denk dat daar echt wel heel veel winst op gezondheidsvlak in het algeheel te behalen valt.
Ja.
En fijn dat jij daar een bijdrage aan levert.
Zeker. En het is ook niet zo dat je, wat zij ook goed aangaf, van je hebt veganistisch eten of vegan leven. Dat is heel wat anders dan gezond, zeg maar, leven. Want je kunt ook de hele dag Oreo-koekjes en frieten eten. En dat, dan ben je ook veganistisch in het eten. Maar als je juist die nadruk legt op echt dat onbewerkte plantaardige, hoe we... ook hoe we eigenlijk anatomisch gezien ook in elkaar zitten, op veel meer op die manier gaat eten, dan denk ik dat we ook gewoon de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Want tegenwoordig we eten wel heel veel, we hebben genoeg calorieën om ons heen, maar dat zijn soms ook calorieën waar niet ook alle voedingsstoffen in zitten. En dat is gewoon belangrijk, dat we ja, eigenlijk genoeg energie hebben om ook ja, het overvloed daarin ook te kunnen leven.
Ja. Ja, mooi. Ja, echt onwijs bedankt voor alles wat je gedeeld hebt tot zover. Als er mensen zijn die jou graag zouden willen benaderen of bereiken, hoe kunnen ze dat het beste doen?
Dat kunnen ze eigenlijk gewoon door naar www.hormesis.nl te gaan doen. Daar kun je op mijn website kijken. Eigenlijk op die manier, daar staat de meeste informatie. Of op mijn Instagram account, daar ben ik ook wel het meest actief. Mm-hmm. En dat is hormesis.nl. En dan okay. Hormesis met een Griekse ei.
Ja. En Hormesis, waar staat dat voor? Want daar ben ik natuurlijk nu wel benieuwd naar.
Ja, interessant dat je het vraagt.
Ja.
Hormesis komt van het Griekse woord prikkeling. En hormetische stress. En dat is eigenlijk acute stress. Wat we eigenlijk kunnen doen met ons lichaam. Waar we ons aan kunnen blootstellen. En waar we eigenlijk juist gezonder van worden. Waar we minder snel verouderen. En waar we eigenlijk goed van kunnen herstellen. En dat we er sterker van worden. Dus een uurtje gaan sporten. Waar je eigenlijk stress krijgt op celniveau. Maar waar ons lichaam eigenlijk sterker wordt. Om ja, die dag daarna en die dagen daarna sterker te kunnen worden. Maar ook bijvoorbeeld een ijsbad, sauna, een dagje vasten. Dat zijn eigenlijk vormen van hormetische stress. Mm-hmm. Waar ons lichaam eigenlijk op verschillende manieren op gaat reageren. En er juist gezonder van wordt. En op die manier pas ik eigenlijk ook. Ja, dat pas ik heel erg toe in mijn bedrijf. Mm-hmm. Door ook mensen op verschillende manieren met acute stress laat ervaren. Mm-hmm. En dan ook stress niet zo meer laat zien als een negatief iets.
Yeah.
Stress heeft soms een beetje een negatieve lading.
Yeah.
Dat we veel chronische stress hebben om ons heen.
Yeah.
Terwijl een acute stress, een acute prikkeling eigenlijk. Een uitdaging dat juist heel gezond voor ons kan zijn.
Yeah.
Want toen we vroeger ook nog niet op één plek leefden. Toen had je ook te maken met kou, met warmte, met af en toe eens een dag niet eten.
Precies.
Af en toe eens een dag heel veel beweging.
Ja.
Maar als dat gewoon in balans is, dan kan ons lichaam daar ook genoeg van herstellen. En dan worden we er eigenlijk sterker van.
Mm-hmm. Ja, ik merk het zelf. Als ik een dag gevast heb, dan voel ik me eigenlijk helemaal opgeschoond. En als ik de dag erna in de spiegel kijk, 's ochtends, dan lijkt mijn huid helemaal vernieuwd of zo. Dan kijk ik ook heel anders uit mijn ogen. Ja, ik zou dat persoonlijk graag wat meer in mijn leven willen toepassen. Maar ik ben nog aan het zoeken wanneer ik dat dan cyclistechnisch gezien het beste kan doen. Want het schijnt niet in alle fases bij de vrouw handig te zijn om te doen. En ja, goed, als ik richting mijn menstruatie ga, dan heb ik juist behoefte aan eten. En wil ik de hele dag door eten, zeg maar, bij wijze van. Terwijl ik normaal prima op 2 maaltijden per dag kan functioneren. Dus ik ben nog aan het zoeken hoe ik dat het beste kan inprogrammeren. Maar ik weet wat de voordelen in ieder geval op mijn gezondheid zijn van een dagje vasten. Ook tijdens de ademopleiding, dat ik daar iedere week mee aan de slag moet, zeg maar.
Ja, super interessant wat het stukje niet eten, wat dat met ons kan doen. En hoe gewend zijn om altijd te eten.
Ja.
Terwijl die processen wat er allemaal aan de gang is, zoals autofagie. Wat ons lichaam eigenlijk letterlijk cellen die niet meer helemaal in orde zijn gaat opruimen.
Yeah.
Meer energie vrijkomt. Yeah. Dat gewoon ons lichaam eigenlijk zo mooi ontworpen is, dat gewoon zo werkt.
Ja, het zijn vaak toch echt de overtuigingen die we hebben die ons tegenhouden. Hè? Ik hoor dan heel vaak van mensen, ik heb eten nodig, ik kan niet zonder eten. Toen ik hiermee begon, had ik die overtuigingen ook. Hè? Ik dacht echt, ik val om als ik 5 uur niet gegeten heb, of ik noem maar even wat. Ja, wat een onzin wat je eigenlijk tegen jezelf vertelt. Wij mensen kunnen zo ontzettend lang zonder eten, zonder dat we bij wijze van echt zouden omvallen. Met uitzonderingen dagen later. Hè? Als je natuurlijk een onderliggende bepaalde ziekte hebt, waardoor je dat niet kan, dan moet je dat natuurlijk ook zeker niet doen. Maar ik geloof er wel echt in dat er zoveel meer mogelijk is als wij onszelf vertellen. Ja, kijk ook naar een ijsbad, daarvoor van zegt ook iedereen, is veel te koud, kan ik niet. En vervolgens zit iemand in het ijsbad en denkt, ik kan dit gewoon, ik leef nog. Ja, het zijn ook gewoon reacties die wij mensen. Ja, ik denk dat wel heel erg erbij hoort, dat iedereen die reacties wel heeft.
Precies, en iedereen heeft ook een andere ervaring met dingen. Dus de een die ziet een uitdaging, die denkt, och leuk. En de andere die voelt meer een angst opkomen.
Ja.
Dus de manier hoe je daar naar kijkt, heeft daar heel veel invloed op. Maar ook met dat vasten, daar hoor ik ook zoveel mensen over. Ja, als ik een halve dag niet eet, word ik flauw en dan word ik licht in mijn hoofd. Terwijl ook de mensen die dat zeiden, die heb ik gehoord, die daarna zeiden van, eigenlijk is dat wel goed te doen. Maar eigenlijk voel ik helemaal niet meer die hongerpiek komen.
Ja.
En dan, zelf heb ik dat ook ervaren. En ervaring is ook wel een hele sterke overtuiging. En,
het helpt ook, hè? Als je dingen zelf hebt ervaren, kun je dat ook meenemen in je coaching of in je, hè, in je trajecten met de klant. Want je weet waar ze doorheen gaan, je weet waar ze doorheen bewegen. Dus je kunt je daar heel erg goed in verplaatsen en je kunt daarin natuurlijk ook sturen dan tijdens je traject.
Ja,
ja, mooi. Ik wil je ontzettend bedanken voor alles wat je verteld hebt vandaag. Heel veel wijze en mooie woorden heb je gedeeld met de luisteraar. En ja, ik zou zeggen, hopelijk kom je een keer spreken op een van mijn live events.
Ja, graag. Ja. Zeker. Ja, jij hartstikke bedankt dat ik hier mocht zijn. En ik vond het leuk om te doen. En dus
ja.
Ja, tot de volgende keer.
Dankjewel, Job.